Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij nu uit Psalm 110 het eerste en het tweede vers. In de zendbrief van Paulus aan de gemeente van Colosse en daarvan het eerste hoofdstuk.
Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil Gods en Timotheus de broeder, de heiligen en gelovige broederen in Christus die te Colosse zijn, genade zij u en vrede van God onze Vader en den Heere Jezus Christus. Wij danken den God en Vader van onze Heere Jezus Christus altijd voor u, biddende, alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben, en van de liefde die gij hebt tot alle heiligen, om de hoop die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren gehoord hebt, door het woord der waarheid, namelijk des evangelies, het welk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld, en het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van die dag af, dat gij het gehoord hebt, en de genade Gods in waarheid bekend hebt, gelijk gij ook geleerd hebt, van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht, dewelke een getrouwd dienaar van Christus is voor u, die ons ook verklaard heeft uw liefde in den geest. Waarom ook wij van die dag af, dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand, opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vruchtdragende en wassende in de kennisse Gods, met alle kracht krachtig zijnde naar de sterkte zijner heerlijkheid, tot alle leidzaamheid en langmoedigheid met blijdschap, dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden, de welke het beeld is des onzienlijke Gods, de eerstgeborene aller creatuur, want door hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd des lichaams, namelijk der gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het is des Vaders welbehagen geweest, dat in hem al de volheid wonen zou. En dat hij door hem vrede gemaakt hebbende, door het bloed zijns kruises, door hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Het zij de dingen die op de aarde, het zij de dingen die in de hemelen zijn. En hij heeft u, die eertijds vervreemd waart en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend, in het lichaam zijns vleeses, door de dood, opdat hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor zich stellen, indien gij maar blijft in het geloof, gefundeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hoop des evangelies dat gij gehoord hebt, het welk gepredikt is onder alle creatuur die onder de hemel is, van welke ik Paulus een dienaar geworden ben, die mij nu verblijft in mijn lijden voor u en vervul in mijn vlees de overblijfselen der verdrukkingen van Christus voor zijn lichaam, het welk is de gemeente, welker dienaar ik geworden ben naar de bedeling Gods, die mij gegeven is aan u om te vervullen het woord Gods, namelijk de verborgenheid die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen, aan wie God heeft willen bekendmaken welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de hoop der heerlijkheid, de welke wij verkondigen, vermanende een iegelijk mens en lerende een iegelijk mens in alle wijsheid, opdat wij een iegelijk mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus, waartoe ik ook arbeide, strijdende naar zijn werking, die in mij werkt met kracht.
Laat ons nu verootmoedigen voor Gods aangezicht en hem om zijn zegen bidden. Heere, trouwe God in den hemel, die in uw goede zorg ons met onze gezinnen brengt bij de kandelaar van uw woord, om ons te verlichten, om ons te leiden, te beschermen en te bewaren. Verleen u ons een geopende toegang tot uw troon, opdat onze noden, waarmee wij te samen bezet zijn, en waarmee elk van ons in het bijzonder worstelt, voor uw troon mochten opklimmen. En wil gij uit den hemel ons horen, als we op de plaats des gebeds tot u roepen, hoor, o God, en vergeef. Gij die woont in de woonsteden uw heerlijkheid, waar u met luister en majesteit uzelf omringt als met het licht. Wil ook ons, die op deze door de zonde verduisterde aarde leven, wij mensen die een hart omdragen wat aan allen dagen alleenlijk boos is, ontdekken aan de breuk die wij met u geslagen hebben. Doe ons zien onze ellendige staat buiten u. Leer ons onze zonden bewenen aan uw voeten. Doe ons zien hoe groot onze zonden en ellende zijn, opdat we een toevlucht onder uw vleugelen zouden begeren en zouden verlangen om uit onze nood geholpen en gered te mogen worden ter bekwamer tijd. Heere, gij predikt uw evangelie door mensen in deze wereld, opdat we in uw licht het licht zouden zien, opdat we in de glans van uw goddelijk aangezicht onze onvolmaaktheid en onze onreinheid bij onszelf zouden ontdekken en ons deswegen voor u zouden verootmoedigen, komende met smeking en met geween om geholpen te mogen worden. Laat ook vanavond de bediening van uw woord daartoe strekken, opdat hoogopgerichte zondaren die menen buiten God en Christus bestaansrecht te hebben op de aarde werden neergeworpen, de hardheid van ons hart verbroken, onze natuurlijke afkerigheid overwonnen, en in die gestalte der ootmoed die plaats aan uw voeten zouden vinden, waarin uw zondaren opzoekt en een genadig zijt. Heere, doe ons zo buigen voor de glans van uw majesteit. Wil in ons hart ten nederwerpen alles wat zich tegen u verheft, en wil uw koninkrijk daarin oprichten. Gij, Heere Jezus, ging uit, en gij gaat nog steeds voort over deze wereld, op het witte paard van uw overwinning, om uw vijanden u te onderwerpen, en om uw koninkrijk door geest en woord te bouwen. En daar het u behaagde om slijk te gebruiken, om der blinden de ogen te openen, zou u ook het woord der waarheid vanavond aan ons hart kunnen heiligen zo, dat we zien zouden zoals we nog nimmer gezien hebben, dat we ons buigen zouden voor uw troon zoals we ons nog nimmer nedergebogen hebben, en dat we die verbreking der zonde en van de macht der wet in ons leven zouden ervaren, waardoor we kwamen tot de vrijheid der kinderen Gods, om adem te kunnen scheppen onder uw zachtje en te kunnen leven naar uw goddelijke dienst die niet zwaar is. Heere, trek ons tot u en wil u ons zo leiden met uw geest dat onze ziel aan u verbonden werd, dat we de sappen uit uw grote wijnstok zouden trekken, opdat we vruchten van geloof en bekering zouden dragen. Want Heere, wij moeten het voor uw aangezicht bekennen, dat ons leven vaak een grote disharmonie is, dat er zoveel tegenstrijdigheden in ons bestaan zijn, dat we dikwijls onszelf niet kunnen begrijpen.
En dat we wel komen tot het gebed van Paulus en de belijdenis die daaraan vooraf ging. Wanneer hij zei, het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze zonde en des doods? O God, wil u eens orde op onze zaken stellen? Doe ons daartoe ons leven uit onze eigen hand overgeven in uw hand. Dat we niet langer zelf de rekening wilden opmaken, want er klopt toch niets van. Maar dat we begeren zouden dat uw koning over ons hart was. Dat u ons regeerde, koning Jezus, dan gaat het goed. Al begrijpen we het vaak niet. Al is het vaak anders voor ons oog te zien. Al letten we dikwijls meer op alles wat ons omringt en wat uiterlijk is. Als dat we letten op uw beloftenissen, op de vastheid van uw woord, op de kracht van uw verbond. Heren, we twijfelen zo dikwijls aan uw trouw. We menen in het ongeloof vaak beter andere wegen te kunnen gaan als dat u ons voorschrijft. En ach, we beleiden het aan u, we komen er telkens verkeerd en teleurgesteld mee uit. Maar laat u ons niet los, Heere Jezus. Laat u ons ook niet los om onze zonde. Wil uw Heilige Geest niet uit ons harten wegnemen? Wil hem niet uit het midden van uw gemeente weer? U wist dat we een wederspannig volk waren. U wist dat we een hart omdroegen, dat in allen dagen alleen de boos was. Ach, Heere God, wil ons helpen. Houd u ons vast. Leid u ons op smalle sporen van uw gerechtigheid. Schraag op dat spoor onze wankele gangen. Doe ons voorwaarts gaan in de krachten, in de mogendheden. Des Heere, Heere. Ach, ge zijt onze koning altijd geweest. Ontrol de banier des kruises voor onze ogen. Opdat we hem zien zouden. Opdat de struikelende zou zeggen, ik ben een held. Opdat de moeder nieuwe kracht zou ontvangen. En degene die geen kracht meer hebben, zouden vertrouwen op de kracht van de Heere der Heerscharen. Heere Jezus, heb ontferming met ons. Zie in gunst en in genade op ons neder. Wil u onze zonde van ons wegwassen. Maak ons uw kinderen, maak ons rein. Doe ons uw voetstappen drukken en uw beeld gelijkvormig worden. Van daartoe zit u toch ons vaders rechterhand. En van daar stort u toch uw gave uit op uw kerk. Alleen kunnen we niet verder. We struikelen telkens weer opnieuw. Heere Jezus, ga ons voor met uw heilig. Gedenk u ons, gedenk u onze kinderen. Gedenk alle die in moeite en in angst tot u roepen. Die het pad des levens bijster zijn, die nog voordwalen op de brede weg, waarvan het eind het verderf is. Ach, meerdere Jona, werk krachtelijk in ons met de prediking van uw evangelie, opdat we ons tot u zouden bekeren met ons ganse hart, de knopen der ongerechtigheid zouden losmaken en loslaten diegenen die we gegrepen hebben. De hand in de hand van Satan gelegd, verbreek u die gemeenschap, Heere Jezus, die inging in het huis van de sterk gewapende en macht hebt, hem zijn vaten te ontroven, en trek ons weer achter u aan, achter uw kruis, achter uw woord, omdat we daarop verstandelijk zouden letten. Gedenk aan alle hieren, die van uw volk zijn, min en meer geoefend, in de strijd die vaak hevig is, met de kleine krachten waarmee we hier op aarde tegen de machtige vijanden hebben te strijden. God u ons aan, ondersteun u ons met uw toezeggingen. Wees onze schuilplaats om in te wonen. Sterk ons hart in alle smart. Doe ons vrolijk voortgaan, ook als duisternis ons omringt. Die dagen der duisternis, die ook in het leven der oprechte zo vele zijn. Die woestijn die zo lang kan duren. Leer ons op uw zaligheid wachten. Niet vertragende, hopende op de beloftenissen. Strijdende, de goede strijd des geloofs. Ziende de onzienlijke. en vasthoudende hem die ons beloofde nimmer te zullen loslaten. Heere, geef u ook een zegen aan al onze zieken, aan alle die thuis moesten blijven, aan alle die in inrichtingen en gestichten zijn, die het in zonderheid moeilijk hebben, in droefenis en in rouw, in eenzaamheid van weduwschap. U kent ze allen, Heere, wij bevelen ze aan u. Gedenk aan hun noden en sterk en sta ze bij in hun eenzaamheid. Maak u het zieken weer beter en door bovenal goddelijke lessen uit voortkomen, opdat de verdrukking ons mocht leiden tot de kennis van uw genade, om een schuilplaats te mogen vinden tegen een vloed in die man die daartoe verordineerd is. Gedenk u ook aan ons land en aan ons volk, aan onze overheid, aan het Huis van Oranje, aan onze regering, ook de regering van deze stad. Wij bevelen de burgemeester en de raad der gemeente u aan. Heere, doe ze leven bij uw goddelijk getuigenis en sterk ze die ook daarin voor uw naam en voor uw zaak wensen te strijden. Geef dat we ook als volk van Nederland de stem van uw meerdere Jona zouden horen, opdat er ook in ons vaderland zo'n algehele bekering kwam tot een God des levens. Heere, wij zien het voor onze ogen, dat de zonde de dood zijn, en dat het voortgaan op de weg der zonde het voortgaan is naar de geopende hel. O, doe ons dan bijtijds wederkeer en vertrek uit onze landpalen niet, barmhartige Vader. Zegen uw kerk overal waar gij die saam vergadert. Doe de arbeid op de zendingsvelden gestadig voortgaan. Laat de heidenen weten dat er een God is, opdat ze zich tot u zouden wenden en zich aan uw voeten zouden nederbuigen. Zegen ze die van ons uitgegaan zijn. Ja, zegen alle zendelingen en zendingsarbeiders en arbeidsters die de naam van Christus dierbaar is en die ze begeren uit te dragen tot aan de einde van de aarde. Heere, wil ook uw dienaar gedachtig zijn, die vanavond andermaal uw woord wenst te spreken. Wil u hem aangorden met kracht van omhoog. Heere Jezus, buig u zich over hem neder, opdat u zou mogen zien en aan dit volk zou mogen vertellen wie gij zijt. Voor degene die op u wacht, bekleed met eer en majesteit, koning der koningen en heer der heren, staat op uw kleed en dij geschreven, opdat we zo samengesterkt door het woord uw waarheid, de week die voor ons ligt, zouden mogen ingaan, achter u aan. Hoor ons en vergeef ons onze zonden, waarmee wij tegen u overtreden hebben. En leid ons in het spoor der gerechtigheid om hem, die aan uw rechterhand gezeten is, nadat hij is dood geweest, die nu leeft, om ook voor ons te bidden. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 74, het 8e en 21e vers.
moeten het woord van God, terwijl ik u vanavond begeren te prediken, staat in zondag 19 van onze Heidelbergse catechismus, de vragen 50 en 51 met antwoorden. Vraag 50 vraagt, waarom wordt daarbij gezet, zittende ter rechterhand God? Het antwoord zegt, dewijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijze als het hoofd zijner christelijke kerk, door wien de Vader alle dingen regeert. Vraag 51 vraagt, wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Het antwoord zegt eerstelijk dat hij door zijn heilige geest in ons, zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Het gaat dus in deze 19e zondag over Christus middelaarsheerschappij. Wij staan erachtereenvolgens bij stil. Ten eerste, Christus aanvaardt zijn regering. Christus giet zijn hemelse gaven uit en Christus bewaart al zijn volk. Die drie hoofdgedachten willen we nader uit deze twee vragen van zondag 19 ontvouwen. Dus Christus middelaarsheerschappij. Hij aanvaardt zijn regering. Hij giet zijn hemelse gaven uit. En hij bewaart al zijn volk. Zittende ter rechterhand God. Zo beleiden wij telkens, wanneer wij zondagavond ons geloof beleiden als gemeente van Christus, zittende ter rechterhand Gods. Dat is niet hetzelfde als opgevaren in den hemel. Het is ook niet een soort aanhangsel om het eerste compleet te maken. Nee, het is een zeer bijzonder apart feit. Christus is ten hemel gevaren en Christus is gezeten aan de rechterhand van God in de troon zijner majesteit en zijner heerlijkheid. Voor de zondeval regeerde de schepper de hemel en de aarde. En straks, als Jezus Christus de wereld geoordeeld heeft, dan zal hij het koninkrijk den Vader wedergeven. En dan zal God zijn alles en in allen. Dan regeert God. Maar nu tussen die tijd van de valdes en de tijd van Christus wederkomst ten oordeel, is het in zonderheid Christus die regeert. En dan zeer in bijzonder de tijd vanaf zijn hemelvaart, vanaf zijn zitting aan Gods rechterhand. O zeker, ook onder het Oude Testament regeerde de Vader door Christus alle dingen. Maar toen was Christus nog niet verhoogd naar zijn menselijke natuur, en had hij ook zijn geest nog niet uitgezonden, waardoor de ganse aarde opgeëist werd voor God. Dat is wel gebeurd nadat Christus gestorven is en ten hemel gevaren is. Toen heeft hij op de Pinksterdag zijn geest uitgezonden en door die geest eist hij de wereld op. Nu is Christus in zonderheid Christus koning. Ik weet het. Het is voor ons verstand wel moeilijk te begrijpen, want er staat evenzo goed dat de Vader door hem alle dingen regeert.
Dus de Vader regeert ook nu nog de wereld. En toch is het Christus die de wereld regeert. Ach, we zullen het hier verder niet uit kunnen pluizen. We zullen het oor moeten lenen aan het woord. En gelovig ons hart op deze waarheid neerleggen. Hoe het mogelijk is dat God regeert. De drie enige God. De schepper van de hemel en van de aarde. En dat toch Christus regeert. Het is met menselijke beelden maar bij benadering te zeggen. Wanneer u het voorbeeld neemt van Farao en Jozef. Farao de eerste op de troon. Jozef de onderkoning die in zijn naam regeerde. Dan blijft toch in feite altijd Farao nog de regeerder. De koning die Jozef af kan zetten. Die Jozef van zijn plaats kan verstoten. Dat beeld is dus niet goed. Want Christus wordt niet en kan niet door een vader worden afgezet. Hij is ook even gelijk met een vader, waarachtig God, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hier zwijgen we in aanbidding en danken God voor zijn onuitsprekelijke gaven. Ook hierin, dat hij de teugels van het bewind heeft willen leggen. In de handen van onze heiland, van onze borg en zaligmaker, van onze koning, Jezus Christus. En we weten het, straks zal hij het koninkrijk overgeven. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat hij dan op zou houden God te zijn, dat is onmogelijk. Maar als middelaar zal hij zijn werk volbracht hebben. Want zijn werk als middelaar was in de staat van zijn vernedering, de gehoorzaamheid opbrengen en de straf dragen. Die God eist. En in de staat van zijn verhoging. De wereld terugwinnen voor God. En als dat gebeurd zal zijn. Als die 144.000. Met de schade die niemand tellen kan. Op het gezegend aardrijk zal wonen. Dat nieuwe aardrijk. Dan zal alles weer van God zijn. Dan zal de middelaar als middelaar ophouden te regeren. Dan zal het koninkrijk de vader worden teruggegeven. En dan zal God zijn alles en in alles zoals het u straks heeft zeide. Nu is het nog in zonderheid Jezus Christus. Koning van hemel en aarde. Waarom zult u zeggen? Waarom is dat nodig? Dat er zo'n soort interim, zo'n soort tussenregering is. Wel, het is in zonderheid de taak die Jezus Christus gekregen heeft om de door God verkoren kerk zalig te maken. En om die zalig te maken, moet hij ze eerst verlossen uit de macht van de boze. En wil hij ze uit de macht van de boze kunnen verlossen, dan moet hij ook heerschappij hebben over de boze. Want wat baat het? Al zou Jezus de kapitein op het schip van zijn kerk zijn. En hij had niks te zeggen over de wateren en over de winden. Wat baat het een kapitein dat hij chef is. Dat hij opperste is. Gezagvoerder is over al zijn personeel. Soms honderden mensen. Wat baat het hem dat hij alles te zeggen heeft op het schip. Van het kleinste tot het grootste toe. Dat alles aan zijn supervisie onderworpen is. Wat baat het zo'n man als de golven meters hoog gaan en als de winden onophoudelijk het water opzwepen? Wat baat het zo'n man als een schip een prooi wordt van de woedende elementen? Dan kan die kapitein zijn over zijn personeel, maar hij is ten einde nog machteloos om zijn schip de veilige haven binnen te brengen, indien de wateren en de winden hem te machtig worden. Dus Jezus moet niet alleen, vergun me de uitdrukking even, Jezus moet alleen gezagvoerder zijn op het schip van zijn kerk. Niet alleen gezagvoerder zeg ik, maar hij moet ook gebieder zijn over de winden en over de wateren. Met andere woorden, hij moet niet alleen koning zijn van zijn volk, maar hij moet ook koning zijn van de wereld. Hij moet ook koning zijn van de duivel. Hij moet tegen de duivel kunnen zeggen, laat los mijn Saulus, hij is van mij. Geef van mij die Petrus, hij is van mij. Laat los dat hart van Lydia, wat we tot hiertoe ingenomen hebben door uw bekoring. Want het is mij een uitverkoren vat. Daar moet hij macht toe hebben. En daar heeft hij macht toe. Wees getroost, gij allen die God zoekt. Jezus Christus is koning. Hij ging in het huis van die sterk gewapende. En hij ontrooft hem, zijn vader. Nee, Gode zij dank. We hoeven aan de duivel niet te vragen of die ons loslaat. We hoeven aan de duivel niet te bidden of die ons eindelijk prijs geeft. Jezus Christus heeft Satan overwonnen. En hij ontrooft hem zijn macht en zijn vader. Hij ontrooft hem de mensen die hij wederrechtelijk in zijn macht houdt. Wat een troost. Wat een troost. Vooral in bange dagen die zoveel zijn in het leven van Gods kerk. Dagen van vervolging en verdrukking. Dagen waarin het schijnt of het scheepje van Gods kerk tot ondergang gedoemd is. Dagen waarin de golven zo hoog opgaan dat we in verbazing zeggen, nu is het gebeurd. Dat Jezus koning is. Dat hij vanuit een hemel zijn kerk op de aarde regeert. En de ganse wereld aan zijn voeten nederwerpt. Daar staat. Waarom wordt daarbij gezet zittende ter rechterhand Gods? Nu daarom. Terwijl Christus daarom ten hemel gevaren is. Opdat hij zichzelf daar bewijzen als het hoofd. Zijn er christelijke kerk. Hij is het hoofd van zijn christelijke kerk. Door wie de Vader alle dingen regeert. Dus primair, ten eerste, het voornaamste, dat is, hij is het hoofd van zijn kerk. Maar, niet alleen het hoofd van zijn kerk. Als het hoofd van zijn kerk, regeert hij over alle dingen. Over de ganse wereld. O, wat is dat troostvol. Dus, u moet het zo zien. Hij is ten eerste het hoofd van zijn kerk. Die zijn kerk bijeenhoudt, die zijn kerk vergadert, die zijn kerk eerst verlost, die zijn kerk beschut en ze bewaart. Het hoofd van waaruit al de leden geregeerd worden. Het machtige hoofd, het wijze hoofd, het rechtvaardige hoofd, het zachtmoedige hoofd. Hij is dus ten eerste koning van zijn kerk. Van zijn volk, van zijn arm en van zijn ellendig volk. En om nu dat volk te beter te kunnen regeren, om dat volk nu te kunnen verlossen en bewaren, heeft God gezegd, de ganse aarde, ja alles wat in hemel en op aarde is, dat is van u. Doe ermee zoals u behaagt. Haal uw kerk eruit. Mijn kerk, die ik lief gehad heb, van voor de grondlegging der wereld. Dus ten eerste koning van zijn kerk. Maar o koning van de duivel, o koning van de wereld, hoofd zijner christelijke kerk. Dat is dus het voornaamste. En nu weet ik het. Dan komt de moeilijkheid. Want denk erom, dit is een artikel van ons geloof. Van ons geloof. Dat moet u vooral vasthouden. Dit is een zaak voor het geloof. Zoals de hele zaak van Gods koninkrijk een zaak van het geloof is. En omdat wij zo weinig geloven. En omdat we zo dikwijls willen zien en willen tasten. En bewijzen willen hebben buiten het bewijs dat Christus geeft. Denk maar aan de tekst die ik u vanmorgen verklaarde. Dan komen we ook met die vragen tot Jezus. Waarmee de schriftgeleerden tot hem kwamen van die venijnige vragen. En dan zeggen we, bewijs het maar eens. Bewijs het maar eens dat u koning bent. Dat u van God gezonden bent. Bewijs het maar eens dat u alles te zeggen hebt in de hemel en op de aarde. En dan gaan we de blik slaan op de omstandigheden. Dan zitten we met de moeilijkheid. En dan zeggen we, ja maar, als Christus koning was, vanwaar dan die strijd alle eeuwen door, niet alleen tegen zijn kerk, maar ook in zijn kerk? Waarom dan zoveel armen en zoveel ellendigen? Waarom dan zoveel verdeeldheid en waarom zoveel verscheurdheid? Waarom die kleinheid van de kerk? Waarom voert Christus zijn kerk niet met vliegende vaandels naar de overwinning? Waarom gaat het door een weg en door de nacht zo bang, zo dicht? Voor het verstand liggen hier obstakels genoeg. Als we de Bijbel opslaan En we beginnen in het Oude Testament om maar een enkele trek uit het woord van God toe te lichten. Dan vragen we ons af, waarom Abel dood en Kain leven? Waarom slaat de goddeloze de rechtvaardige ter aarde neer, zodat hij niet wederop kan staan? Als het waar is dat Christus reeds onder het oude verbond leeft, waar blijkt dan de macht? En velen hebben er zich aan gestoten. Als het waar is dat Christus ook over de vijand de goddeloze regeert, waarom laat hij het dan toe dat de wereld zo verwort, dat er maar een enkel gezin meer over is dat hem dient? Een Noach die met zijn 8 zielen in de ark behouden is, vindt, waaronder nog was een goddeloze Gam. Begrijpt u het? Dat het koninkrijk zo komen moet? Nee, hier ligt een obstakel voor mijn verstand. Hier zeg ik, o Jezus Christus, bent u zo'n groot koning en heb u maar zo'n armzalig hoopje onderdanen? Waar is dan uw glans en uw heerlijkheid? Als ik denk aan Abraham, die het beloofde land mocht betreden, en daar niet meer had dan een graspelonk die hij gekocht had met zijn eigen geld. En verder als een vreemdeling in een vreemd land verwachtte de stad die fundament heeft, waarvan de kunstenaar en de bouwmeester God is. Dan zeg ik, Heere God, is dat nu uw belofte waarmaken? Is Abraham daarom uit Ur der Chaldeeën uitgegaan, om als een vreemdeling rond te zwerven door een vreemd land? Waarom heb u hem Kanaan niet gegeven? Waarom mocht deze arme berooide zich slechts beroemen een grafspelonk gekocht te hebben in het land wat ge hem en zijn zaad tot een erfenis had toegezegd? Voor mijn verstand een obstakel. Waar is Christus koningschap? Waaruit blijkt het dat hij regeert? Ik ga verder. Israël in Egypte, krom onder de zweep van de drijver, tussen de ijzeren bakovens, stenen bakken voor de oorlogssteden van Farao, zelf hun stro zoeken, zodat ze, als het nog even geduurd zou hebben, van de aarde zouden zijn uitgemoord. Zijn uitgroeit, o God, waar blijkt uw trouw nu, waar uw eer? Hier werpt gij dan zeker, vergramd, uw gezalfde neer. Hier schijnt ge niet meer van uw verbond te weten. Toch, voor het verstand wel een obstakel, maar God liet ze niet ondergaan in die hete bakoven, daar in Egypteland. Maar hij leidde ze uit door een sterke aard. En om maar niet meer te noemen, ik denk aan de splitsing van het God geheiligd zaal. Ik denk aan de afscheiding van de 10 stammen, van de 2 stammen van het huis van David. Is dat uw erfvolk, o Heer? Ik denk aan de goddeloosheid die over de 10 stammen kwam, door de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël zonde gedeed, de zonde die ze nooit meer te boven gekomen zijn. Is dat uw trouw, o God? Is dat uw heerschappij? Ik denk eindelijk aan de Zoon van God, aan Jezus Christus zelf, die in de gestaltenis van een dienstknecht op de aarde gewandeld heeft, en zichzelf vernietigde tot een dood, ja, tot een dood des kruises. En ik zeg, o God, is dat onze verlosser? Is dat onze koning? Is dat onze zaligmaker? Deze door ieder gesmade man, deze met doornen gekroonde. Is het een wonder dat Pilatus van hem uitriep, zie de mens? Is het een wonder dat hij tot een toonbeeld gesteld is van smaad en spot en hoon en verachting? Zie de kerk van het Nieuwe Testament. Wanneer Christus met eer en heerlijkheid verhoogd is, dan schijnt het even anders te gaan. dan vloeien er even 3000 op één dag toe tot een gemeente die zalig wordt. Maar ras is het oude patroon. Verdrukking, vervolging, moeite en ellende. Niet vele edelen, hoeren, tollenaars, vervormde, misvormde, verscheurde, verdeelde, ellendige, allerafschrapsel, alleruitvaagsel. Zie daar de kerk van Christus. O, we zouden zeggen, kerk, bent u uw hoofd niet kwijt? Dat zeggen wij ook. Van mensen die in disharmonie leven. Van mensen die het roer kwijt zijn. Dan zeggen we, je bent je hoofd kwijt. Zo roept de wereld ook de kerk toe, kerk, bent u uw hoofd niet kwijt? Ik zeg, dat zijn allemaal obstakels voor ons verstand. En daarom is het gelukkig ook een artikel van ons geloof. Ik geloof dat Jezus Christus zit aan de rechterhand van God. En waarom? Wel, ik geloof dat hij daar zit, opdat hij zichzelf daar bewijze als het hoofd zijner christelijke kerk. Hoe bewijst hij zich dan als het hoofd van zijn christelijke kerk? Wel, ik zeg, dat zijn bewijzen, die gelden alleen maar voor het geloof. Voor de wereld hebben deze bewijzen geen waarde, maar voor het geloof wel. Wat zijn dan die bewijzen? Nou, ik heb u straks enkele gevallen genoemd uit het Oude Testament. Ik heb onder andere ook de naam van Noach genoemd met zijn gezin. Dat Christus, dat gezin van Noach, in de ark bracht. Dat is het bewijs dat God door hem de wereld regeert. Als Satan toen geregeerd had, dan had er geen mens meer overgebleven. Dan was het afgelopen met de wereld en met de mensheid. Maar omdat Christus regeerde, dat is een bewijs voor het geloof. En dat Abraham, eer dat hij in die graspillong geborgen werd, een zoon had, dat is een bewijs niet voor de wereld, niet voor het ongeloof, maar voor het geloof dat Jezus leeft. Dat Christus leeft, ook onder het Oude Testament. En dat God een Mozes verwekt. Een Mozes die naar de wet van Farao en niet meer had mogen zijn. Maar die God bewaard had in zijn grote kracht. Die een opleiding ontving aan het hof van de vijand. En die straks de smaadheid van het volk verkoos boven de schatten van Egypte. Dat was het teken dat God de wereld regeert door Christus. En dat er een doortocht was. Een weg was, toen er voor het verstand geen weg meer overbleef. En het volk voor de Rode Zee stond. En Farao achter. En de bergen van weerszijden. Toen heeft God, door die brede stromen. En door die machtige rivier, door de Schelfzee, een pad gemaakt. En zijn volk doorgevoerd, als gaande op het droog. En zo heeft hij koninkrijk onder het Oude Testament in David gestalte doen krijgt, die als een herdersknaap bekwaamd heeft en met zijn heilige geest gezalfd om het koninkrijk tot heerlijkheid te brengen. En ook al heeft dat volk het weer verzonden en moest God ze straks om hun zonde naar Babel zenden, dan is er voor het geloof bewijs genoeg dat God Kores verwekt heeft als een herder om het volk weder te brengen naar Jeruzalem, waar ze bij de nieuwe tempel van Zerubabel weer rondom Gods altaar mogen gaan en zingen van de mogendheden des Heren. Breng al uw gevangenen weder, zie verder op uw erfvolk neder, verkwik het als de watervloed die het zuiderland herleven doet. Zo hebben ze gezongen, door het geloof. God zal Jeruzalem nog verkiezen. Dat komt omdat er een middelaar is. Een middelaar God en der mens. En eindelijk, wij hebben het bewijs dat hij de wereld regeert. En dat bewijs, dat hebben we juist in het datgene waarin de wereld, waaraan de wereld zich ergert. In het kruis. In de vernedering. In de hoogste openbaring van Christus liefde. Namelijk om onder te gaan in de dood. Om zich te vernietigen in de gestalte van de dienstmeester. Dat is voor het verstand absurd. Zo word je geen koning. En zo sticht je geen koninkrijk. En zo kom je niet tot de regering. Dat kom je enkel met krijgsmanskunde. En met macht. En de nodige list. Nee, zegt Jezus. Ik verlos de mijne. Door mijn leven te geven. Voor mijn schapen. Zie je wel. Dat is een kwestie van geloof. Hè? En naar de mate dat het geloof. Hem nu ziet. Naar die mate richt uw ziel zich op. Ook op. Aan de tekenen die je daar rechts en links. Nog wel te vinden zijn. Ja, die er overvloediglijk te vinden zijn. Opdat hij zichzelf daar bewijzen staat. Als het hoofd zijn de christelijke kerk. Dan komt de Pinksterdag. Dan bewijst hij zich. Ja, hoe? Wel door vurige tongen. Door een geluid als van een geweldig gedreven wind. Door apostelen die het evangelie in alle talen mogen verkondigen. Maar het is geen bewijs voor de wereld. Want de wereld zegt, dronkenlappen. Dronkenlappen zijn. Ze weten niet wat ze zeggen. Ze hebben te veel van de wijn geproefd. Zie je wel, dat geen bewijs is voor de wereld. Als je tongen van vuur. En al hoor je ze niet in je eigen taal spreken. En al hoor je geluid als van een machtig gedreven wind. Ach, het is waar wat vader Abraham zei tot de rijke man. Al zou er iemand. Van de doden opstaan. Ze zouden zich niet laten gezegd. Maar het is wel een bewijs voor de gelovigen. Voor Petrus. En voor de andere apostelen was het een bewijs. Hij is gekomen. Die andere trooster. Hij is gekomen. Die bij ons blijven zal. Tot in der eeuwigheid. En omdat ze in dit bewijs de liefde Gods mochten bemerken. Hebben ze gesproken. Hebben ze gepredikt van de heerlijkheid van hem die gezeten was. Aan de rechterhand des vaders. Zodat er velen gekomen zijn op die dag. Om zich bij de gemeente des heren te voegen. Het bewijs. In Stefanus en Paulus. Twee mensen die hem nog gezien hebben nadat hij ten hemel gevaren was. Maar nu is het niet meer door dat lichamelijk aanschouwen dat we geloven. Dat hij ons ten goede daar zit. Dat hij zich daar bewijst. Als het hoofd zijner christelijke kerk. Ach, hebben wij dan geen bewijzen meer. Ja, geliefden. Als daar op die Pinksterdag Parthes en Medes en Elomieten en die inwoners zijn van Mesopotamië. Tot God bekeerd worden. Dan is dat een bewijs dat Christus in den hemel het hoofd van zijn kerk is. En dat is zo voortgegaan. We denken aan de kerkgeschiedenis. Als daar een Polycarpus zijn meester beleidt, terwijl de vlammen hem aangrijnden en de wilde dieren reeds brulden naar zijn vlees. Als daar een Savonarola, een Johannes Hus, een Jan de Bakker en nog zoveel als er voor hen en na hen de goede belijdenis beleden hebben en gestorven zijn om de naam en de zaak van Jezus Christus, dan zeggen we, kijk, dat is het bewijs. Voor het geloof dat Jezus Christus leeft. Dat is een kerk in stand. Hè? We waren lang in onze druk vergaan. Waren hij het niet. Die aan vaders rechterhand de teugels. Van zijn kerk van de wereld. In zijn handen hield. Die zwakke en die vervolgde kerk. Die houdt het uit. En wat hebben we nog meer bewijs voor nodig, van nodig. Is niet elk kind van God. Elk levend lidmaat van de gemeente des Heeren. Is hij niet op zichzelf een bewijs. Dat hij zich in den hemel. Als het hoofd zijner christelijke kerk. Van daaruit bewijst te zijn. De koning zijner gemeente. En de heerser over deze wereld. Is hij het ook in ons leven niet. We zouden de zonde nooit prijs gegeven hebben. We zouden ons eigen bestaan nooit vaarwel gezegd hebben. We zouden geleefd hebben naar de mening van ons verdorven hart. Tot totdat we verloren gegaan waren. Totdat we uit dit leven onbekeerd gescheiden waren. Ware het niet dat hij door zijn geest in ons gekomen was. En de knoop met onszelf had losgemaakt. En de band met de duivel had verbroken. En tussen ons en Satan was ingang staan. En ons opgeëist had voor zijn dienst uit de dienst van de Satan. En onze wil vernieuwd had. En ons verstand verlicht had. En onze hartstochten geregeld had. Ja, is hij het niet geweest. Die ons afscheid deed nemen van de zon. En die ons met smeking en met geween voelde. Aan zijn voeten. Hebben we dan bewijs niet in ons. Dat hij koning is. Roepen we het niet menigmaal in verwondering uit. Als we niet verder kunnen. Als we weer overrompeld zijn van onszelf. Als onze hartstocht en onze begeerte en onze verkeerde lusten en onze wereldzin ons gevangen houdt, zodat we stikken in het knellende juk van onszelf, is hij het dan niet, die zich bewijst uit de hemel, onze koning te zijn. Hoe menigmaal heeft hij het ook hier in zijn huis, aan u en mij bewezen, wanneer hij de schriften voor ons opent, wanneer we houvast kregen aan het woord zijn belofte, wanneer hij onze moede en verslagen zielen wilde opbeuren met zijn dierbare getuigenis, hebben we toen niet in stilte gezegd, Jezus, ik dank u. Ik dank u eeuwiglijk, omdat gij het gedaan hebt. Hebben we zijn lof niet nog groter gemaakt, omdat hij zich van daaruit bewees, koning van zijn kerk te zijn? En in de omstandigheden van het leven. Ach, u kent ze zelf in uw eigen leven het beste. Hier dreigde ons het water te overstromen. En daar werden wij gedreigd door het vuur. Hier was het de vijand van buiten. En daar was het de vijand van binnen. Telkens weer opnieuw heeft hij zich bewezen. Het hoofd zijner christelijke kerk. Als een vloekende wet ons dreigde te verstoren. Als een vertorend God grimmig op ons nederzag. Als we het in ons hart gevoelden voor God niet te kunnen bestaan. En we vluchten uit de nood van ons leven. Onder het wraakzwaard van Gods gerechtigheid. Naar de barmhartigheid van hem die zich dood geliefd heeft voor zondaar. Dan was het telkens dat hij ons de scepter zijner genade toereikt. Toen we kwamen, zeggende, kom ik dan om. Zo kom ik om, Heere Jezus, ontferm u over mij. Indien ge wil, gij kunt mij reinigen. Ja, toen heeft hij zich bewezen het hoofd zijner christelijke kerk te zijn. Heeft hij niet bewezen in de omstandigheden van het leven. Daar zijn weduwen die kunnen ervan spreken. Toen alle aardse hulp ze ontviel, alle steunsel van de wereld hun ontviel. Toen hebben ze God tot hun schaduw gesteld. Tot hun vertrouwen en tot hun rotsteen. En ze zijn niet beschaamd uitgekomen. Daar zijn weduwnaren en wezen. Daar zijn zieken en ellendigen. Ja, ze kunnen het getuigen indien ze slechts wilden in deze ogenblik. Dat God vanuit hun ogen bewezen heeft koning van zijn kerk te zijn. Ze te onderhouden met zijn geest en met zijn woord. Telkens weer opnieuw. O rust dan mijn ziel. Uw God is koning. Heel de wereld, zijn gebied, daar is geen vijand op aarde die niet aan zijn voetbank geklield ligt. Daar is geen macht die zich tegen zijn rijk verzet, die niet aan Christus onderworpen is. Onthoud het goed, als uw ziel dreigt te bezwijken van bange vrees, als ge niet verder kunt op uw levenspad, bedenk dan, koning Jezus leeft. Hij heeft zijn troon geopend. Voor een ellendig en voor een arm volk. Hij heeft het ons toegeroepen, vrees niet. Gij klein kuddeke, want het is mijn vaders welbehagen. U lieden het koninkrijk te geven. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus. Wat hebben we eraan, vraagt nu de onderwijzer. Dat hij aan vaders rechterhand gezeten. Hoofd van zijn kerk is, de wereld regiert. En dan zegt het antwoord eerstelijk, dat hij door zijn heilige geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet. En ten tweede, dat hij ons met macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Daarvan willen we spreken nadat we gezongen hebben. Uit Psalm 68, het 8e vers. Middelaar tussen God en tussen ons. En de Heilige Geest is de middelaar tussen Jezus en tussen ons. Hij zendt zijn geest uit, zijn Heilige Geest, staat er. In ons zijn lidmaat. En door die Heilige Geest giet hij zijn hemelse gaven in ons uit. Dus vanuit zijn troon, die gaven waarvan Psalm 68 ook zingt, gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Die gaven, die stort hij uit, die giet hij uit, staat er in zijn kerk, op ons, in ons zijn lidmaten. Ach, het hoofd is rijk. Jezus Christus, rijk aan goederen. Rijk aan genade gaven. En die stort die uit. In ons. Zijn arme lidmaten. Zijn arme leden. Van wie hij weet. Dat ze zonder hem. Zonder de gaven van het hoofd. Niet leven kunnen. Dat weet hij. Het is goed dat wij het ook weten. En dat we het telkens weer opnieuw weten. Heere, zonder u kan ik niet verder. Zonder u kan ik geen vruchten dragen. Zonder u ben ik dood. Het is goed dat dit het beginsel van ons gebed is. En het beginsel van onze meditatie. En het beginsel van al onze arbeid. Zonder mij, zegt u, kunt ge niets doen. Denk u eraan. Zonder mij kunt ge ook niet bidden. Zonder mij kunt ge u niet bekeren. Maar zonder mij kunt ge ook uw huishouden niet doen. En zonder mij kunt ge morgenochtend ook niet naar uw werk. Zonder mij doet ge alles verkeerd. Ook al krijgt ge 1000 goedkeuringen van de mensen. Maar zonder mij, zegt Jezus, kunt ge niets doen. En dat geldt niet alleen ten opzichte van de zaligheid van onze ziel. Maar dat geldt ook van ons aardse leven. En hoewel het waar is. Dat er vele niet-christenen grote dingen in deze wereld gedaan hebben. Zo hebben ze nochtans niet gedaan tot de eer van God. En zullen ze daarom ook in de dag van het gericht niet geteld worden. Want alles wat Gods kinderen doen, door Jezus Christus gaat mee naar de eeuwigheid. En hun werken volgen met hem. Maar dat staat van de goddeloos. Dat ze met hun werken zullen vergaan. Met hun huis. In de zondvloed van Gods toorn. Zullen omkomen. En daarom. Die gaven. Waardoor de kerk in staat is om te leven. En die openbaringen van die gaven in zijn kerk. Die zijn heel anders. Dan humanistische deugden. Ze verschillen in de wortel. En ze verschillen ook in de openbaring. Want. Wij mogen hier op deze aarde verkeren en onze naaste lief hebben, omdat we God lief hebben. Omdat God ons eerst heeft lief gehad. En welke zijn dan die gaven die hij door zijn geest in onze lidmaten uitschiet? Het zijn hemelse gaven staat. En hier bedoelt de onderwijzer niet mee om scheiding te maken tussen het natuurlijk en het geestelijk leven. Nee, ook dat natuurlijk leven, dat wordt gevoed door de hemelse gaven. Dat wordt gericht en gedaan en verricht door de hemelse gaven. En welke zouden die gaven zijn? Ach, een van de grote gaven en van de eerste gaven die God geeft, dat is het geloof. Het geloof wat in de eerste plaats altijd toevlucht neemt tot God. En in de tweede plaats ook altijd strijdt voor God. Maar eerst dat ene wat ik eerst noem. We kunnen nooit in de dienst van God waakzaam zijn en strijden. En de weg gaan die God ons voorgeschreven heeft. Indien het geloof zich niet eerst richtte op God, op Jezus Christus, kan ook niet anders. Want het is de eigen aard van het geloof om te verbinden met God. Met Jezus Christus. Door het geloof worden we Christus ingeplant. En als we geen geloof hebben, zijn we ook Christus niet ingeplant. Maar als we dan ook geloof hebben, dan hebben we verbintenis met Christus. Het is onmogelijk dat iemand gelooft en geen stappen trekt uit de wijnstok. Jezus Christus. Ik zeg niet dat elke gelovige Christus aanstond als een borg kent. Dan zou ik strijden tegen de bevinding van vele oprechten. Maar ik zeg wel dat elke levende werkzaamheid die een tere ziel hier op aarde openbaart de vrucht is. Van de sappen die uit Christus trekt. Al is het maar het verfoeien van zichzelf. Het verlaten van de zonde. Het vluchten tot Gods barmhartigheid. Het vrezen voor het oordeel met een vrede. Die ons doet zoeken te ontkomen in de schaduw van Gods vleugelen. Dan is dat de genade God die in Jezus Christus is. Dan zijn dat de sappen uit de wijnstok. Dan is dat de vrucht van de gave. Die door een heilige geest op ons of in ons worden uitgestort. Ja, de kerk heeft in de eerste plaats de gaven nodig om ze te beschermen en om ze te bewaren hier op de aarde. De kerkzegels uit de oudheid, die duiden daarop. Meestal vertoonden ze een lam staande in de schaduw van het kruis of een maag in een onbewaakte hof en daarmee wilde onze vaderen dan de hulpeloosheid. De kleinheid, de teerheid, de onbeschermdheid, uitdrukken van de kerk in zichzelf als een lam, als een vrouw, als een maagd zonder man, zonder iemand die ze beschermen kan. Zo is de kerk, zo is die God de kerk, zo moeten we onszelf ook zien in de eerste plaats. Zo heeft de Heer de kerk menigmaal getekend als zoekende toevlucht in de kloof van de steenrot, in de rots. In Jezus Christus schuilen onder zijn vleugels. Maar dan ook toegaande tot hem door zijn gaven vinden ze sterkte. Om te strijden voor God. Voor zijn dienst. Tegen de vijanden. Die ook Gods vijanden zijn. En nu onze vijanden geworden zijn. Omdat we gemeenschap gevonden hebben. Met hem. En voorts in Galaten 5 worden er niet weinigen genoemd. De liefde. De vrede. De blijdschap, de langmoedigheid en de zachtmoedigheid. En hoe leren we deze gaven? Deze gaven leren we niet uit een handboek voor de ethiek. Uit een handboek voor de bestaande norm in onze westerse beschaving. Maar deze gaven leren we beoefenen door het zien op Jezus. Ja, dat staat wel. Wij zien hem nu nog niet. Wij geloven nu zonder hem te zien. Niets gezien en nochtans geloof. Maar het is van de andere kant ook waar. Wij zien nu nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, zegt Paulus. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dat is dat zien van het geloof. Niet dat zien met deze oog. Dan zie ik een verdeelde kerk. Dan zie ik een gescheurde kerk. Dan zie ik een kerk die soms de grootste vijand is van zichzelf. Dan zie ik een kerk die soms strijdt tegen de kerk. En dan zeg ik, o God, houd uw kerk staande. Want uw kerk kan uw kerk niet staande houden. Begrijpt u? Dan zie ik scheuring en verdeeldheid. Dan zie ik kerkstrijd. Dan zie ik herders vallen. En dan zegt de jeugd, is dat nou de kerk? En dan zeg ik, en dan zeg u, zoveel we in het vlees zijn en in het vlees denken, is dat nou de kerk? Is dat nou de kerk? Dwars door al deze kronkelwegen, dwars door die strijd, die niet alleen een strijd is tegen de boze van buiten, maar die ook een strijd is, nog veel meer een strijd is tegen de boze van binnen, houdt God zijn kerk in stand. Bewaart en beschermt hij zijn kerk. Geeft hij gaven aan zijn kerk. Giet hij die gaven uit. Daar. En de vrucht daarvan, zegt, is die vrede en die blijdschap en dat geloof en die liefde en die zachtmoedigheid. Die we leren uit de gemeenschap met ons hoofd in de hemel, die dood geweest is, maar nu leeft. Zo leren we zijn voetstappen drukken. Zo leren we zijn beeld gelijkvormig worden, als we zien hoe hij overwonnen heeft. Ik wijk niet achtervaart. Ik ben niet bij de spannen. Hij die zijn rug had en zijn aangezicht niet verborgen voor speeksel. En zijn wangen niet ontrokken aan hem die hem het haar uitplukt. Ploegers hebben op mijn rug geploegd. En ze hebben hun voren diep getogen, zo zegt Jezus. En ziende hem, die nadat hij dood geweest is, met eer en heerlijkheid gekroond is, worden we zijn dood gelijkvormig. Komen we achter hem aan. Worden we kruisdragers, verloochenen we onszelf. En in die verloochening, en in dat doden van onze leden die op de aarde zijn, en in dat loslaten van alles wat geen God en geen Christus is, vinden we de triumf en de overwinning en de blijdschap. En gaat onze ziel verlangen om altijd bij de Here te mogen zijn. O, het is niet zo vreemd dat velen zich stoten aan het arme kleed waarin de kerk hier op de wereld wandelt. Het was in de dagen van de Heere Jezus dat zijn eigen broeders hem verachten. Zijn eigen broeders. Ze zijn later gelukkig tot bekering gekomen. Maar voor ze sterven hebben ze hem veracht. Ze kenden hem niet. Door zijn eigen broeders miskend. Van elk vreemd. Van iedereen verlaat. Is het dan vreemd dat ze zijn leden hier op aarde niet willen kennen? De kerk niet serieus nemen? De kerk naar de achterste bank verwijzen? Goed, we aanvaarden. Christus kan zich nederlagen veroorloven in deze wereld. Want hij heeft ons het boek der openbaring aan Johannes gegeven. En nu kunnen wij ons die nederlagen ook veroorloven. We kunnen ons de nederlagen veroorloven. En we kunnen het uithouden. Al hebben we een lichaam der zonden en des dood. Omdat Jezus leeft, dat staat hier in het laatste boek van de Bijbel. En als u dan leest waar het op uitloopt, en dat is het vast getuigenis van Gods mond, dan loopt het uit op de eeuwige triumf van de vervolgde vrouw. Op de eeuwige triumf van Gods schamele kerk. Op de eeuwige triumf van een hoop armen en verachten, die geen andere hoop hadden in dit leven, dan op Jezus te steunen. En tot zijn gerechtigheid de toevlucht te nemen. En schuiling te zoeken met hun zonde. In zijn wond. Dan kunnen we het ons veroorloven. Hier op aarde nederlagen te lijden. Dan kunnen we tegen onze smader zeggen. Hou op. Wijk van mij. De Heere heeft me wel hard gestoten. Ik ben ter nedergevallen. Maar hij zal me ter dood niet overgeven. Ge zult niet eeuwig het heil over me opheffen. Dan mogen de vijand roepen, gij hebt geen heil bij God. Maar dan roepen we hem toe in de kracht van het geloof. En verblijd u niet over mij, o mijn vijandin. Want zo ik gevallen ben, ik zal toch weder opstaan. Want de Heere is mijn sterkte. Hij is mijn helper. Aan mijn rechterhand. Eeuwiglijk. En alzo. Amen. Heere, sterk uw kerk. Geef uw kinderen moed. Moed en kracht om vol te gaan. De weg die ge eerst gegaan zijt. Ziende op u. De overste leidsman. En de voleinder van het geloof. Dek ons onder uw vleugelen, barmhartige Vader. Bewaar ons voor het woeden des duivels. Houd ons staande in de verzoeking van ons verdorvend leven. Doe ons strijden in onze wapenrusting door u gegeven. Tegen de driehoofdige, machtige, maar overwonnen vijand. Opdat we eenmaal in uw kracht. De eeuwige overwinning zouden mogen behouden. Ga u met ons de week in, barmhartige en genadige God. Richt u onze wegen. Leid u ons in het spoor der gerechtigheid. Beschut ons en ons staat. En openbaar uzelf aan ons zoals u het niet doet aan de wereld. Zegen u de arbeid der liefde ook aan onze jeugd. Tijd. Zegen u degene die gij geroepen hebt om onze jeugd te leiden aan de frisse wateren in de grazige weide waar de trouwe herder gevonden wordt die het verlorene zoekt. Wees ons zo tot een schuilplaats om in te wonen, onze rotssteen, Heere God. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 99, het eerste en het achtste vers. Heen in vrede dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.